BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de opening van het grootste laadplein voor zwaar elektrisch bouwmaterieel, de systeemveranderingen die nodig zijn om Nederland echt klimaatproof te krijgen, en over glyfosaat dat opnieuw onder vuur ligt. Bij de rechtbank in Wenen heeft het Pesticide Action Network, Pan-Europe, een aanklacht voor strafrechtelijke vervolging ingesteld van Bayer. Want een consortium onder leiding van Bayer heeft, net als Monsanto daarvoor, nagelaten om onthullende studies en gegevens over de kankerverwekkende en neurotoxische effecten van glyfosaat in te dienen bij de hergoedkeuring door het Europese parlement. Daar hebben ze dat spul dus niet goed kunnen beoordelen. Pan-Europe doet nu een oproep aan de regeringen van alle EU-lidstaten om die hergoedkeuring op 12 oktober te verwerpen. Omdat het hier gaat om een flagrante overtreding van EU-wetgeving, zou je verwachten dat die goedkeuring er niet komt. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam, en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise Systems. Kelly, fijn dat je er bent. Laten we beginnen met een bericht over plastic verpakkingen.
Ja, Harm. Het gaat vooral over het inzamelen en recyclen van plastic. Als dat spul volledig milieuvriendelijk is, dan krijgen bedrijven daar korting voor. Het gaat om 26 cent per kilo plastic. Mm-hmm. Dit betekent wel dat het volledig gerecycled moet zijn, maar nu komt het. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor verpakkingen die al een klein beetje duurzaam zijn. De korting gaat variëren van 10 tot 50 cent. En hoe duurzamer je verpakking, hoe hoger je korting. Dus bedrijven die echt goed bezig zijn, worden daarvoor dus goed beloond. En de bedrijven die kleine stapjes maken, zien dat meteen terug in het kortingspercentage. Ik denk dat het een hele goede zaak is.
Ja, ik ook, als ze dan ook wel door blijven zetten en niet zo snel tevreden zijn. En dan, afgelopen week is in Geldermalsen of all places het grootste laadplein ter wereld geopend.
Ja, dat gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Het is ook het eerste snellaadplein voor zwaar bouwmaterieel en elektrische vrachtwagens. Wat hup heet de plek. Het laadplein heeft maar liefst 42 slimme laadpalen met een laadvermogen elk van 400 kilowattuur. Mm-hmm. Dit betekent dat we eindelijk stappen aan het zetten zijn in de transport- en de bouwsector. Want het is voor ondernemers in die sector niet gemakkelijk om hun materiaal te verduurzamen, omdat ze te maken hebben met hoge kosten en weinig aanbod. En bedrijven die wel aan de slag gaan, krijgen van de netbeheerder geen zwaardere aansluiting. Nu is er dus dat enorme laadplein in Geldermalsen. En initiatiefnemers willen dit ook op andere plekken in Nederland gaan regelen. Dus wat mij betreft komen ze zo snel mogelijk naar Rotterdam.
Wat mij betreft ook, en ik hoop dat de koning ook een beetje lekker opgeladen is.
BNR Duurzaam.
Grote crises zijn nodig om echt te veranderen. En hoewel de golven van de energietransitie nu wild en hoog zijn, gebeurt er in de onderstroom heel veel moois. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Universiteit van Rotterdam, en die heet Erasmus, in zijn nieuwste boek De Perfecte Storm. En hij is hier in de studio nu nog heel rustig. Welkom, Jan.
Goedemiddag.
Je bent wel van de titels, hè? Omarm de chaos, De Perfecte Storm. Het is niet rustig in de titelgeving.
Nee, meer dan 10 jaar geleden schreef ik een boekje In het oog van de orkaan.
Zie je?
Dat had ook de huidige titel kunnen zijn. Ja, op een gegeven moment ben ik klaar, Harm. Dan kan je er niet meer overheen komen. Maar het komt steeds op hetzelfde neer.
Ja, maar dan wel weer met nieuwe inzichten. We zitten met z'n allen op dit moment in een gigantische transitie. Als jij kijkt en je vergelijkt het met een storm, in welke fase van die storm bevinden we ons nu?
Nou, we naderen nu wel het oog van die storm. Ja, dat wil zeggen, hè, je voelt de dreiging. Heel veel mensen voelen dat, mm-hmm. over de hele wereld. En ja, dit is een beetje nog de stilte voor de storm. Ik denk dat we de komende 5 à 10 jaar in alle geledingen gaan merken dat die storm samenbalt. En het wordt heftig, maar ik ben en blijf optimistisch. We komen daar beter uit, maar het speelt nu op bijna alle terreinen.
Zullen we even de aanloop daar naartoe nemen? En blijven we even in die stormvergelijking. Als een storm nadert, krijg je ook eerst van die uithalen. Hè? Ja. In jouw eerste hoofdstuk noem jij nu allerlei chaotische ontwikkelingen van dit moment. De oorlog in Europa, chaos in Ter Apel, demonstrerende boeren, een overvol elektriciteitsnet. Dingen waarvan je zegt, wat hebben die direct met elkaar te maken? Er is wel een verband. Welk verband zie jij?
Nou, het verband is dat al die systemen die voor een groot deel terug te voeren zijn uit de 19e eeuw, dat die eigenlijk niet meer werken. Wij noemen dat in de wetenschap, die zijn dysfunctioneel geworden. Mm-hmm. Dus die moeten zich aanpassen aan de nieuwe wensen die wij hebben, de eisen van de overheid. En dat geldt voor de zorg, onderwijs, energie, mobiliteit, landbouw. En je ziet bijna al die systemen op een soort kantelpunt zitten. En dan, als het niet meer past, krijg je dus storingen, calamiteiten, gaan er dingen mis. Nou ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk het energievoorzieningssysteem. Daar hebben mensen als ik al tientallen jaren geleden voor gewaarschuwd. Mm. Al in 2006 kwam een rapport van de WER uit. Ik heb er zelf ook over gepubliceerd. Het gaat mis. Er komt een enorme vloedgolf aan groene stroom. We moeten nu investeren in het stroomnet. En dat is niet gedaan. De overheid heeft dat niet gedaan, de netbeheerders. Dus we krijgen hier Afrikaanse toestanden, als we niet opletten. Krijg je stroomuitval, dan krijg je blackouts. Omdat de echte golf moet nog komen. Die komt pas na 2030, want dan gaat de hele industrie overschakelen ook op stroom, elektrificatie.
Versneld elektrificeren, ja.
Ja, dus we moeten niet alleen die dunne stroomkabels dikker maken, maar ook slimmer. En daar hadden we eigenlijk 10, 15 jaar geleden al mee moeten beginnen. Dus nu gaat het aan alle kanten wringen. Nou ja, en dat zie je dus op elk gebied. En dat doet pijn, dat is de chaos en daar moeten we doorheen.
Ja, en dat beginnen mensen nu ook te voelen, zei jij net. Ik heb dat zelf ook. Jij bent ondertussen regelmatig in gesprek met beleidsmakers in Den Haag. Ja. Dat noem jij thema's agenderen, doe je ook al jaren. En hoe werkt dat dan? Wat vertel je ze en hoe pakken ze dat op?
Nou ja, het is meestal op verzoek van topambtenaren en of ministers. En dan geef ik mijn visie. En daar wordt goed naar geluisterd, in tegenstelling tot vroeger. Toen men niet of nauwelijks luisterde. Maar vervolgens moeten we dat omzetten in daadkracht, beleid. En daar loopt het vaak mis. Want dan komt er wel een rapport uit, er komen aanbevelingen uit en dan gaat het door de polder. Klei, laag, en dan blijft het hangen in meer van hetzelfde. En dat kan dus niet meer. Hè? Dus een voorbeeld, als je nu iets wilt doen aan de stroomvoorziening, dan moet je zeggen, we gaan radicale maatregelen nemen. De komende 10 jaar en nog langer. Kost ongeveer 100 miljard. We gaan open en eerlijk vertellen wat we moeten investeren. Want jij en ik gaan daar aan meebetalen. Burgers, bedrijven, overheden. We gaan het zwaarder maken en slimmer. We kunnen de problemen niet oplossen in een paar jaar. Moeten we ook eerlijk over zijn. We hebben iedereen nodig. Iedereen gaat meebetalen. Moeten we de pijn eerlijk verdelen. Ja. Maar het eerlijke verhaal hoor ik niet. Zeker niet nu op weg naar de verkiezingen.
Nou, dat is natuurlijk een enorm belemmerende factor. Maar dit is wat jij beschrijft op het energiegebied een enorme systeemverandering. En we hebben nog een aantal gebieden waar dat ook moet gaan gebeuren. Wie zou nou bij zo'n radicale verandering het voortouw moeten nemen? We hebben tijdelijk geen premier die het doet. We hebben een politiek landschap wat dramatisch verandert. Nou, ga er maar aan staan.
Nou ja, energie is één voorbeeld, maar landbouw en voedsel is een ander voorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
En dat loopt nog 10 jaar achter bij energie. Dus ook daar ga je van die storingen en calamiteiten krijgen. Mm-hmm. Kijk, één, wat je niet moet doen is blijven polderen. Polderen leidt tot iets meer van hetzelfde. Het heeft ons veel gebracht. Maar op het moment dat het echt spannend wordt en weer in het oog van de orkaan komen, is er meer nodig. Nou, de politiek is niet geschikt voor het aanpakken van dit soort radicale transities.
Zit tekort, heeft te veel andere belangen.
Van alle dag, te weinig leiderschap, te korte termijn.
Dus daarom mijn vraag, wie zou het voortouw moeten nemen?
Je moet er iets naast zetten, zeg ik in mijn nieuwe boekje. Ik maak wel eens een vergelijking met de jaren 80, commissie Wagner. Nou, dat waren een aantal hooggeplaatste mensen uit het bedrijfsleven. En die gingen het kabinet adviseren. Die hadden een tamelijk radicaal en dwingend plan. Er was ook veel kritiek op, leverde heel veel weerstand op. Maar daarmee kwamen we wel uit die diepe economische crisis. Dit is veel meer dan een economische crisis. Dit is een polycrisis, want het geldt op al die terreinen. Selecteer nou 10 wijze mensen. Vanuit allerlei gezindten, betrekken ook een paar wijze burgers erbij uit het bedrijfsleven, wetenschap. 10 mensen wijst die voor 5 jaar aan.
En eigenlijk wil jij natuurlijk inzitten ook.
Nee,
dat voel ik aan alles. Jij wil een van die 10 wijze mensen zijn.
Ik wil daar wel over mede. Maar het gaat niet om mij.
Nee,
het
gaat erom. Ik zit je even te pesten. Maar wie zouden dat moeten zijn? Heb je er een paar, een stuk of 4, 5 waarvan je zegt, die zouden daar nou bij uitstek geschikt voor zijn?
Kijk, elke keer als ik namen noem, ook op LinkedIn, dan struikelen mensen over de namen, want dan zeggen ze niet alleen mannen, moeten ook vrouwen en niet alleen maar witte, hoogopgeleide. Dus, maar laat ik nou iemand noemen, Kim Putters. Nou ja, daar schakel ik wel eens mee. Nou, het is gewoon een wijs man.
En een fijn mens. En die gunt een ander ook iets. Ja, ik vind dat zijn goede suggesties.
Die kan je voorzitter van zoiets maken. Die wil blijven polderen, maar wel verlicht. En ook wat radicaler. Dus die staat daar open voor. Nou, we hebben meer van dat soort mensen. De Feike Siebesmaas van deze wereld. Mm. Maar er zijn ook genoeg wijze vrouwen. Ook jongeren erbij, burgers. Geef die mensen de tijd.
Ja. Ik kijk even naar Kelly ondertussen. Want jij bent een van die, nou ja, veel jongere vrouwen. Als jij nou hoort wat Jan zegt, gaat er iets van herkenning en enthousiasme in jou ontstaan?
Ja, nou ja, hoe het nu gaat, kan het niet meer verder. Dus wat dat betreft moet er iets gebeuren. En dan is dit gewoon een heel reëel idee wat ook gewoon nog haalbaar is. Want er moet iets gebeuren. En ik denk dat ze daar in Den Haag ook wel zelf van op de hoogte zijn. Alleen het erkennen, het uitspreken en ook nog strategisch goed doen, dat is een tweede. Ja. Dus dit zou volgens mij een hele goede kunnen zijn, waar je ook gewoon heel veel diverse kennis aan tafel brengt. Wat wel belangrijk is, denk ik, is om een keer aan de bovenkant te kijken, welke acties zijn er nou nodig in Nederland om dit te bereiken of om dit probleem te tackelen. En als je dat van al die agenda's zo doet, ja, dan denk ik dat het echt kan werken.
Het is wel fijn, Jan, dat we met elkaar vaststellen dat de gewone politiek in de structuur die we nu hebben, dat die het niet gaat doen. Nee. Dat is een belangrijke conclusie, toch?
Maar toen ik hiermee begon, Harm, al 30 jaar geleden, zei ik, de politiek zal als laatste actor omgaan. Want de politiek is niet geschikt voor radicale veranderingen. Die willen iets meer van hetzelfde. Dat is een beetje de status quo bewaken. Een kleine stapje. Er is meer nodig. Zoals Kelly ook al zegt, het wordt breed gedeeld. Bijna iedereen, links, rechts, midden, zegt, dit gaat niet langer zo. Ja. Nou, zet er dus een club naast van wijze mensen die constant elk besluit van het kabinet toetsen aan de lange termijn. Die werken aan een visie. Het begint bij een verhaal. Er is geen visie.
Ja, een lange termijn verhaal voor waar dat land en dat continent naartoe moet, of die wereld naartoe moet.
Ja, vanuit de wereld, Europees en dan ook Nederland. Ja. Waar willen we nou naartoe? Ja. Met energie, landbouw, zorg. Want het wordt onbeheersbaar, onbetaalbaar. Nou, vervolgens toets je elke maatregel op basis van die visie, lange termijn perspectief en je transitiestrategie. En als het niet past, dan zeg je eerlijk, nee, dit gaat niet, dit is te korte termijn gedacht, of dit is niet het eerlijke verhaal. Dus alles kan je op die manier transparant en toetsbaar maken.
Wil ik ondertussen even de urgentie onderstrepen, want dit is heel helder wat je zegt, aan de hand van twee dingen. A, wat vind jij van hoe nu op dit moment dat hele stikstofverhaal wordt aangepakt door een zak geld op een boerderij te gooien? En de tweede B, in 2027 moeten we voldoen aan de waterkwaliteitsnormen vanuit Europa. Nou, dat schijnt een factor 10 erger te worden dan stikstofellende. Dus wat nu, Jan Rotmans?
Ja, nee, dat laatste. We weten nu al dat we die waterkwaliteitsnormen niet gaan halen. Nou, dat is achteruit gekacheld de afgelopen jaren, zeker in Nederland. Ja. Dus daar hebben we weer zo'n serieus probleem. Twee, stikstof. Er is veel te veel nadruk op stikstof. Het landbouwprobleem kun je niet terugbrengen tot een stikstofprobleem. Want het gaat ook over verliezen aan biodiversiteit. Het gaat over de bodemkwaliteit die je achteruit holt. Het gaat om de bijdrage aan klimaatverandering. Het is veel breder dan alleen stikstof.
Maar in positieve zin ook wat we nodig hebben om die wereld op te bouwen. Dus we hebben andere gewassen nodig.
Nou ja, ik heb het daar dus over gehad, hè, met de mensen die in dat landbouwakkoord zaten. Mm-hmm. Nou, onder andere met Sjaak van der Tak, de voorzitter
LTO.
De nadruk ligt op één ding, afbraak van het huidige landbouwsysteem. En daar gaat dan heel veel geld naartoe om boeren uit te kopen. Maar er is geen perspectief. Er zal in de toekomst ook een belangrijke plek voor de landbouw zijn. Maar anders dan nu. Veel meer duurzaam, circulair, veel meer wat wij noemen regeneratief. Dus samen met de natuur. Dus ik heb gezegd, twee dingen. Bouw nou aan een perspectief voor de landbouw. Zorg voor de opbouw en niet alleen de afbraak. Anders krijg je maximale weerstand. Twee, laat de helft van die tientallen miljarden daar ook naartoe gaan. Een nieuwe vorm van landbouw. Dan neem je al een deel van de weerstand weg. Drie, zorg dan ook dat de andere partijen aanschuiven. Niet alleen de kalkoenen, de bestaande belangenbehartigers. Maar bijvoorbeeld kalkoenen? Ook de bouw, de chemie.
Vind ik een mooie banaan, die ga ik hier nou, de kalkoenen.
Ja. Nou ja, het is altijd een dans van kalkoenen die wij organiseren. Bij energie en landbouw. En die kalkoenen vragen wij om zichzelf op het kerstmenu te zetten. Want maar die kalkoenen willen overleven. Ja. Dus die gaan in de weerstand en dan gaan ze vertragen. Nou, we hebben al die akkoorden geanalyseerd van de laatste 15 jaar. Hè, op het gebied van energie, klimaat, landbouw. Nou, het is altijd ten faveur van de kalkoenen. Ja. En die kalkoenen blijven dan zo lang mogelijk overleven. Maar we moeten werken aan nieuwe kalkoenen. De kuikens, die moet je uitnodigen. En niet alleen vanuit de landbouw, van binnenuit, maar vanuit de chemie, de bouw.
Binnen dat hele kader dat we zo'n nieuw beeld van Nederland moeten schetsen en invullen.
Dus jong en oud bij elkaar, besteedt aandacht aan opbouw en afbraak. De helft naar de opbouw, de helft naar de afbraak. Mm. Vanuit een lange termijn perspectief, dan kan de landbouw gaan floreren in de toekomst.
En het water, idem dito, en eigenlijk dat hele landbeeld. Hè? Vanuit de gedachte dat het inderdaad pijn gaat doen, dat noemde jij in het begin. En dat niemand het daarmee over heeft. En dat moeten we ook wel degelijk gaan doen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
We hebben in Nederland veel te lang vastgehouden aan polderen en het uitstellen van moeilijke klimaatbeslissingen. Ik had die zin zelf ook kunnen bedenken, maar hij komt van Jan Rotmans, hoogleraar. Mooi is dat, hè? Dan eigenlijk mij jouw wetenschappelijke carrière een heel klein beetje.
Heel goed, hoor.
Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Hij is hier in de studio en dat geldt ook voor ons groene geweten Kelly Ruigrok. Jan, jij stelt het echte probleem moet nog komen. En dat is mij uit het hart gegrepen. De grondstoffencrisis. Voor iedereen die dit voor het eerst hoort, wat staat ons in jouw optiek te wachten?
Nou, we zijn nu de stap aan het maken naar duurzaam. Dus dat wil zeggen, we zijn nu massaal bezig met zonnepanelen, windmolens, accu's voor elektrische auto's.
Ja.
Maar daar heb je heel veel grondstoffen voor nodig, met name kritieke metalen. Wat doen we met die zonnepanelen en die accu's en die windmolen? Die gebruiken we 10, 15, 20 jaar, dan gooien we ze weg.
Mm.
Dat is nog steeds de oude, lineaire wegwerpeconomie.
Ja.
We moeten het veel meer gaan hergebruiken, want die grondstoffen die zijn relatief schaars, moeilijk winbaar en worden steeds duurder. En zijn heel onevenredig verdeeld over de wereld. China heeft een massa, Afrika ook. Wij gaan nu op zoek naar winplaatsen in Europa. Onder andere in Zuid-Limburg is iets gevonden.
Ja, Zweden, Portugal, maar allemaal moeilijke plekken.
De kans dat wij dat kunnen exploiteren, en die kans is klein. Dus we moeten ons niet te snel rijk rekenen. Maar in toenemende mate worden grondstoffen een geopolitieke kwestie. Net als energie nu.
Mm-hmm.
En die gaan gebruikt worden als wapen, net als energie, door China, door Afrika. En Europa is heel afhankelijk van andere continenten. We hebben tientallen jaren zitten slapen. En we hebben nog nauwelijks beleid. Er zijn wel aanzetten. Dus we moeten wakker worden. En wij moeten de grondstoffentransitie gaan organiseren. De komende jaren wordt dat het mantra.
Ik ga jou zo vragen hoe je dat zou willen doen. Kelly, in jouw kringen, want jij bent met veel bedrijven ook aan de duurzaamheidsknoppen aan het draaien. Hoor jij dingen over grondstoffentekorten? Komt dat op?
Nou, sinds corona is iedereen wel bezig met toeleveranciersketens en zien
ze opeens. Dat zijn de bestaande grondstoffen, maar de dingen die gewoon opraken.
Nou ja, sindsdien wel, zeg maar. Want je ziet gewoon, één, je hebt meerdere sectoren nodig om een bepaald probleem op te lossen, zeg maar. Want anders kom je er gewoon niet, want dan is er te veel gelobby en te weinig druk.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zie je ook dat heel veel bedrijven gaan meten van, nou ja, welke grondstoffen gebruik ik nou? Landen gaan kijken naar wat hebben we niet en wanneer komen we in de problemen.
Ja.
Maar er moet wel opgeacteerd worden, dat
moet
zie je wel.
Gebeuren. Ja. En als je jouw boek erop naast staat, Jan, ik vind dat je het mooi categoriseert ook. Jij zegt, en ik vind dat een hele belangrijke, en dat hoort ook, wij zijn even oud, een beetje bij onze generatie ook. Consumptie terugbrengen is een hele belangrijke. En dan koppel je daar uiteindelijk aan, we moeten van een welvaarts naar een welzijnseconomie. Kan je dat in het geheel uitleggen?
Nou ja, één, we verspillen nog steeds 90% van die grondstof.
Ja.
Dat wordt te kostbaar, het wordt ook geopolitiek, wordt dat heel risicovol. Dus wij moeten van die wegwerp-economie en maatschappij naar een circulaire samenleving en economie. Dat is een enorme stap. Dat is de grootste stap moeten we nog maken. Dat betekent dat alles wat je bedenkt, alles wat je ontwerpt, alles wat je maakt, moet je kunnen hergebruiken. Of het nou een televisie is, een windmolen, een accu, een zonnepaneel, computer, alles. En dat zit nog niet in ons systeem. Dus de grootste barrière zit tussen onze oren.
Mm-hmm.
Nou, twee, we moeten die stap maken van welvaart naar welzijn. Want alles wat we nu doen gaat ten koste van onze gezondheid, gaat ten koste van de aarde, het milieu.
Voor slechte stoffen, stress, noem het allemaal maar op. Eigenlijk helemaal niks biologisch volhoudbaars aan.
En dan kunnen we wel steeds rijker worden, materieel, maar we worden eigenlijk steeds armer immaterieel.
Ja.
Nou, en daarom heb ik ook in mijn nieuwe boek het accent gelegd op die immateriële kant. Ook een beetje de zoektocht naar de spirituele kant. Van ja, we leggen te veel het accent op de materie en te weinig op ons eigen welzijn. We zijn de afgelopen 50 jaar 3 keer welvarender geworden, materieel, maar niet gelukkiger.
Nee.
Nou, dat moet ook stoppen, want op die manier dan gaan we niet alleen de aarde gaan we vernietigen, maar onszelf ook. En ik ben en blijf optimistisch, maar we naderen nu wel het kantelpunt dat je zegt, ja, het moet echt anders. En al die onderzoeken die ik heb gedaan, die wijzen steeds naar hetzelfde. Mm-hmm. Het eindigt en het begint bij ons. Het begint bij een andere mindset.
En zover zijn we nu wel een beetje. En toch ben ik heel blij dat je boek er nu is. Want wat doen we nu eigenlijk de laatste jaren, en hoop, als we pech hebben, ook de komende jaren nog, CO2 terugbrengen en onze welvaart behouden. Die twee dingen, daar hebben we het over. Dat is eigenlijk gewoon de oude lineaire economie, ja. Elektrificeren en verder niks.
Ja, de focus ligt veel te veel op CO2-reductie. En ik heb al vroeger gezegd, het is natuurlijk belangrijk dat we de klimaatdoelen halen. Maar als het ten koste van ons welzijn gaat en van de circulaire economie, en dat doen we nu door in razend tempo allemaal zonnepanelen, windmolens te bouwen die we gaan vernietigen. Er is maar één bedrijfje in Nederland, SolarEdge, wat circulaire zonnepanelen maakt.
In de wereld ongeveer.
In de wereld.
Ja, bizar.
Wereldwijd gepatenteerd. Ja. Terwijl dat zou de norm moeten worden. En ik probeer dus al die investeerders te interesseren, en mondjesmaat lukt dat, omdat het rendement dan net iets lager is dan van de lineaire zonnepanelen. Ja. Maar als je de hele keten bekijkt, ligt het natuurlijk veel hoger. Dus circulaire zonnepanelen moeten de norm worden. Circulaire windmolens, accu's, alles.
Alles.
Nou, wij zijn zelfs bezig met een campus in Rotterdam om jonge mensen van het mbo, hbo circulair te laten denken en ontwerpen.
Daar moeten wij binnenkort meer van weten, Jan.
Ja.
Heb ik één vraag aan Kelly. Wie gaat nou die hele grote verandering leiden, Kelly? Denk jij Timmermans, Omzicht of Rotmans?
Rotmans. Nou ja, kijk, we hebben in ieder geval mensen nodig die...
Kan ook en zijn.
Nou ja, ja, het punt is dit.
Ja.
Je hebt heel veel kennis in de wereld, zeg maar. En heel veel meningen en heel veel initiatieven. Ik denk dat heel veel mensen en partijen en bedrijven en leiders, zeg maar, verzanden in de kennis. En nou ja, boeken zoals die van jou, Jan, die brengen in ieder geval weer perspectief. Ik heb nog een heel klein vraagje. Heb jij nog hoop dat het allemaal goed gaat komen?
Je mag alleen ja of nee zeggen.
Ja, ik heb heel veel hoop.
Dat was ja. En die hebben we gehoord. Jan Rotmans, dankjewel. En Kelly ook. Het is een radioprogramma, er zit een tijdslimiet.
Eén ding.
Oh, vooruit.
30 oktober presenteer ik mijn boekje in het Luxo in Rotterdam.
Komt allen.
Maandagavond komt allen.
Mooi. Dankjewel, Jan Rotmans, Kelly, jij ook bedankt. Dan nog even dit. Deze week wordt de VT Wonenbeurs weer georganiseerd. Leuk, al die trendy tafelstoelen en bezetkastjes voorbij je thuis. Maar sta hier even bij stil. We gooien in Europa elk jaar ruim 11 miljard kilo aan meubels weg. Bijna 90% belandt daarvan op de vuilnisbelt. En heb ik het nog niet eens over de milieu-impact van al dat transport. De Substitute is nu een nieuw duurzaam platform voor interieurarchitecten, ontwerpers en stylisten. En die wil daar iets tegen doen.
Waar wij echt op aansturen is dat er wat meer ook aandacht komt voor levensduurverlenging van meubels. Je ziet dat meubels heel snel bij het grof vuil staan. Een bank gaat gemiddeld nog maar 6-7 jaar mee. Dat is echt bizar kort. En wij zeggen, ja, als je aan levensduurverlenging gaat doen als meubelmerk, en daar zul je binnenkort ook aan moeten gaan doen, want daar gaat wetgeving voor komen. Maar dan moet je denken aan, is het repareerbaar? Kan ik een bank herstofferen? Is het modulair, zodat ik bijvoorbeeld als ik ga verhuizen de bank ook in een andere hoek kan plaatsen en niet meteen een helemaal nieuwe bank moet kopen. En voor de rest is tweedehands is natuurlijk ook een hele mooie business case om te gaan onderzoeken. Dat is ook een ontzettend snel groeiend stuk in de markt. Dus het is ook slim om na te gaan denken van, goh, kan ik als meubelmerk misschien mijn eigen tweedehands shop starten, of als meubelwinkel ook dat wat ik verkocht heb ooit misschien weer herverkopen.
Ja, en dan zien mensen ook nog eens dat je hele goede spullen verkoopt. Ook nog even milieuvriendelijke materialen gebruiken, circulair en modulair. Dan gaan we echt stappen zetten. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.